Ons volgende lied is nummer 33. Daar ruis langs de wolken. Nummer 33, 11 versen. Ons laatste lied van de voorzang is 194, Stille Nacht, Heilige Nacht, 194. Prachtige liederen met een hele mooie tekst van inhoud. Het gevaar is dat we op de melodie meegesleurd worden en de tekst gaan vergeten. Maar laten we die tot ons nemen. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder broeder Goldberg. We wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Tony, bedankt je wel weer dat je hier ons weer wilt begeleiden. Een paar mededelingen. Aanstaande zondag, oudejaarsdag. En hoopt Henk Schouten hiervoor te gaan. En deze dienst hopen we ook het Heilige Avondmaal met elkaar te vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmen leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, die is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra collecte die we hebben, die is bestemd voor Israël en de Bijbel. Deze stichting doet mooi werk, laten we die ruimhartig gedenken. U kunt eventueel het ook overmaken naar de bank met het vermelding Avondmaal. Donderdag 4 januari gaan we beginnen met een nieuwe Bijbelstudie over Openbaring. Ook die wordt gegeven door Henk Schouten. Op de boekentafel ligt een aanmeldformulier voor diegenen die hier aan deel willen nemen. Oudejaarsavond hebben we weer een gezellige avond voor alleenstaanden. Ook daar staat een deelnemerformulier voor de boekentafel. In de voorbeden zullen we gedenken als volgt Israël. Tijdens de dienst werd er niet gecollecteerd, dat weten we inmiddels. Straks bij de uitgang staat in bus, dan kunnen jullie uw gaven en doen. En na de dienst is er ruimte voor een goed gesprek onder een kop koffie of thee. En voor ik de dienst overdraag onder broeder Goldberg, lees ik de tekst voor, 1 Johannes, Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van het enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Tijdens het overdragen van de dienst wil ik graag zingen 593. De eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. Daar is het wereldduist te volgen. Als het mogelijk doen we het staande en ik wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen, nooit en te nimmer, het werk van zijn handen. Genade zij in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, van Hem die is, die was, en die komt zeer spoedig. Amen. Ook ik heet u hartelijk welkom. Het is weer bijzonder fijn om bij u te zijn. En we hopen met elkaar op een hele mooie dienst. Na het gebed en de voorbeden zullen we zingen uit Jonas de Heer 552 vers 1 en 3. Komt verwonderd u hier mensen. 552. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, we hebben gezongen, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En dat gij in vrede tot ons wilt komen en ons vrijheid wilt geven en vreugde. We zeggen u daarvoor dank, Heere, dat we die vrede hebben mogen leren kennen door uw Zoon Jezus Christus, die voor onze zonde op het kruis van Golgotha is gestorven. En dat er een dag is geweest dat we zeiden, ja, ik geloof. Ik geloof dat Hij mijn zaligmaker en verlosser is. We zeggen u dank voor de inwoning van uw Heilige Geest in onze harten. Dat we onszelf niet meer van u kunnen losmaken, onszelf niet meer van u los kunnen denken, omdat u in ons woont door uw geest. En dat dat altijd zo zal blijven, tot op de komst van de Heer Jezus Christus, of tot op het moment dat u onszelf tot u roept. Heere God, als we kijken naar de wereld, dan bidden we u voor de volken waar geen vrede is. En dan denken we natuurlijk aan onze broeders en zusters die vervolgd worden. We lezen op de website van Open Doors dat 1 op de 7 christenen op dit moment in de wereld verdrukt of vervolgd wordt. We bidden van u wilt u bij hen zijn, ook nu het kerstmis is, en geven dat zij uw tegenwoordigheid mogen ervaren. We kunnen al die landen niet opnoemen, maar we noemen Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Libië en noem maar op. Heere God, wilt u dwars door alles heen, de vervolging en verdrukking heen, ook daar uw gemeente bouwen. We bidden ook voor het volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Als we naar Jeruzalem kijken door de eeuwen heen, Heer, dan is ingenomen geweest door Persen, door Grieken, Byzantijnen, Christenen, Arabieren, Turken, door de Engelsen. En is er van vrede weinig sprake geweest. En toch blijven we bidden voor de komst van het vrederijk. Dat, zoals we lezen in uw woord, zal komen als de Heer Jezus regeert hier op aarde. We bidden voor het Joodse volk dat tot op het bot verdeeld is. We bidden u voor de leiders, de onderlinge verdeeldheid. Heere God, wilt u hen helpen om het land te besturen en het volk te leiden. We bidden u voor de slachtoffers van de terroristische aanslag op 7 oktober. Degenen die zich nog in de tunnels bevinden en vast worden gehouden. We vragen van u dat er ook voor hen verlossing mag komen. We bidden u voor de jonge soldaten die Gaza zijn ingestuurd. Heere God, we beseffen dat er zoveel jongeren zijn, zoveel soldaten, die vanuit zichzelf, hun karakters, hun hart er nooit op uit zijn geweest om dat te doen, om schietend rond te gaan. En toch dat nu hen opgedragen wordt. We vragen van u, wilt ook hen nabij zijn? En wilt u geven dat er snel vrede zal komen? We bidden ook voor de Palestijnen. Ten eerste voor de gelovigen onder hen. We weten dat in Bethlehem vandaag geen feest wordt gevierd. We bidden u voor onze broeders en zusters, gelovigen. Zij die geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser en zaligmaker. Die ook wat ons betreft onze eerste verantwoordelijkheid zijn, omdat ook zij gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere God, wees hen zeer nabij. We kunnen ons zo voorstellen dat ze voor enorme dilemma's staan. We vragen van u, geef hen wijsheid. We bidden u voor Gaza ook. We bidden u voor de vrouwen en de kinderen, Heere God. Dat er een hele nieuwe generatie opgroeit, vol van haat. Maar we bidden van u dat ook de christenen daar een lichtend licht zullen zijn. en dat door deze oorlog heen veel Palestijnen tot geloof mogen komen. We bidden u voor ons eigen land dat zo ver van u verwijderd is. We bidden u dat evangelisatiewerk, gemeentestichting en gemeenteopbouw vrucht mag dragen. Ook wij verlangen, Heere, om veel van u te zien en u te zien werken en mensen tot geloof te zien komen. Heere God, wilt u dat bewerken en geven dat veel mensen nog behouden mogen worden. We bidden u voor onze gezinnen, onze eigen gezinnen, voor huwelijken, kinderen en kleinkinderen. We danken u voor hen die zijn toegewijd aan u en aan de gemeente, waar dan ook. We bidden voor onze kinderen die niet meer naar de gemeente gaan en zijn afgehaakt. We vragen u, trek hen met koorden van uw liefde. We vragen u om vergeving als we zelf als ouders fout hebben gemaakt. Heere God, we vragen u, wilt u geven dat de wonden die er misschien geslagen zijn verzacht zullen worden? En dat zij opnieuw mogen zien wie de Heer Jezus Christus is. We dragen aan het u op. U weet dat dat ons zwaar op ons hart ligt. Maar we vragen van u. Geef dat we onze gebeden in verhoring mogen zien gaan. En als Joshua zeggen we, wie we ook waren, wat we ook gedaan hebben. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En het zal niet zo zijn dat een van onze kinderen verloren zal gaan. Dit is het verlangen van ons hart. We bidden u voor deze dienst ook, Heere, dat we onder uw wolk mogen verkeren. We zeggen Petrus na. Heere, we willen hier onze tenten opslaan. We hebben uw heerlijkheid gezien, uw heerlijkheid geproefd. We willen niet bij u vandaan gaan, maar willen bij u blijven. En blijf bij ons. Werk met uw Heilige Geest in onze harten. We bidden u om de komst van de vredevorst, van wie geschreven staat dat hij zijn rijk zal bouwen en dat het rijk gekenmerkt wordt door recht en gerechtigheid. O Heere God, wat verlangen we daarnaar. Zo dragen we elkaar aan u op. U kent in ieder van ons. U weet hoe we persoonlijk hier naartoe gekomen zijn. Misschien moeten we bemoedigd worden of vertroost. We vragen van u dat u dat bewerkt door de liederen heen, de prediking van het woord misschien, door het samen zijn, dat we mogen weten dat we met elkaar onszelf mogen bevinden aan de voet van het kruis van Golgotha. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Amen. Kom, verwondert u hier mensen, vers 1 en 3. na prediking, en dan zijn we gekomen aan het einde van de dienst, zingen met elkaar 557. Nu daagt het in het oosten. 557. We gaan met elkaar lezen uit Lucas 2. Lucas 2, vers 8 tot en met 14. Lucas 2, vers 8 tot en met 14. En daarna gaan we naar Ezechiël, Ezechiël 34. Ja. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over een kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want ik verkondig u een grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Tot zover. We gaan naar Ezechiël 34 en we lezen vanaf vers 20 tot en met 31. Ezechiël 34 vers 20 tot en met 31. Als ik geen geritsel meer hoor, begin ik te lezen. Daarom zo zegt de Heere, Heere tegen hem: zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee. Omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horen stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Vers 23. Ik zal over hen één herder doen opstaan, en die zal ze weiden. Mijn knecht David, hij zal ze weiden, en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stangen van hun juk breek. En ze red uit de hand van hen die zich door hen laten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken. En de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land. en de smaad van de heidevolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik, de Heere, hun God, met ze ben, en dat ze mijn volk zijn, en het huis van Israël, spreekt de Heere, de Heere. Tot zover de schriftlezing. Maar als u eventjes dit vasthoudt en even kijkt naar hoofdstuk 35, dan ziet u een profetie over Edom. En het is goed om te beseffen dat voor de Joodse rabbijnen Edom staat voor alles wat met het heidendom te maken heeft. Dus de Romeinse bezetting in de tijd van de Heer Jezus maakt het op de dag van vandaag ook met ons, alle heidenvolken. En om er niet al te veel over uit te wijden, kijk even mee in hoofdstuk 38. Toen de Heer Jezus op aarde was, we weten dat het Joodse volk hem niet hebben aangenomen. Dat kon ook vanuit hun denken niet, want ze waren wel bezet door de Romeinen, maar ze wisten dat als de Messias komt, dan moet, hoofdstuk 40, er een tempel gebouwd worden. En er was al een tempel. En de Romeinse bezetting was niet vanuit het noorden, door Gog en Magog. Dat was de gedachte. Dus laat ik zeggen, ze hielden vast aan de chronologie, om zo maar te zeggen, van datgene wat in het boek Ezechiël geschreven stond. Nou, daar kunnen we een hele Bijbelstudie over geven, maar dat gaan we nu niet doen. We gaan terug naar de engelen. Gaat u met me mee naar Lucas. En daarna kijken we naar Ezechiël. Het thema van vandaag is vrede op aarde vanuit profetisch perspectief. Wat gebeurt er tijdens de geboorte van de Heer Jezus? Lezen staat er een engel bij de herders, moet u voorstellen. U zou toch die herder zijn. En er zou een engel bij je komen te staan. En die zegt, u is heden de Christus geboren. En als dat dan gebeurd is, ik denk dat ze helemaal verbouwereerd waren, dan gebeurt er nog iets, dan is er een invasie van engelen, lezen we. En die zingen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Maar, wat wordt er nou met die vrede op aarde bedoeld? Nou, een van de uitleggingen is dat die vrede op aarde alleen plaatsvindt in de mensen in wie God een welbehagen heeft. En dat zijn dan de gelovigen, degene die Christus zijn gaan volgen. Dat kan, maar dat is een gedeeltelijke vervulling van een enorme belofte. Want het Oude Testament spreekt van vrede op aarde. En daarom zullen we straks eventjes teruggaan naar Ezechiël 34. En weet u, wat we willen doen is eigenlijk kijken vanuit het perspectief van die engelen. Want wij lezen in hindsight, hè, we mogen teruglezen. Als u ooit geschiedenis op school hebt gehad, dan weet u dat de beste manier van vooruitkijken achterom kijken is. Als je de geschiedenis niet verstaat, dan maak je opnieuw weer dezelfde fouten. Maar die engelen, die konden niet vooruitkijken. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. Dus, laat het zomaar zeggen, toen die engelen zongen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen, dachten ze niet aan de toekomstige profetieën. Bijvoorbeeld niet aan het boek Openbaringen, want dat was nog niet geschreven. Dus als dat zo is, als we dat constateren met elkaar, en dus beseffen dat die engelen niet aan het Nieuwe Testament dachten, en letterlijk overrompeld werden door de engel die zei, de zaligmaker is geboren, die ze tot op dat moment nog niet hadden gezien, en wel kregen te horen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen, dan vragen we ons af, wat dachten die herders op dat moment? Nou, dat is wat alle Joden dachten. En dat is dat men onder andere dacht aan de profetieën uit het Oude Testament, Jesaja natuurlijk, maar ook Ezechiël 34. En wat we vandaag willen doen is, daar is bij stil blijven staan, want voor de Joden was dat een hele bepalend hoofdstuk, wat te maken had met de komst van één herder, die zou staan in de statuur van koning David. En omdat we daarover gaan hebben, zullen we stilstaan bij die nieuwe herderkoning, wat er over gezegd wordt. We zullen het hebben over de vrede in verband met een nieuw verbond, met een vredesverbond. En we zullen het hebben over dat rijk van die koning, want dat is volgens de profetie een rijk van recht en gerechtigheid. Waarbij het niet alleen om mensen gaat, maar zelfs om de natuur. Dat zullen we zo met elkaar ontdekken. Kijk even met me mee. Er staat in vers 23 en 24, als het dus gaat over die nieuwe herder koning, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En vers 24, en ik de Heere zal een God voor ze zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Het gaat hier dus niet om de verlosser, maar het gaat om koning Jezus. Het gaat dus om een koning die, omdat er, zullen we straks zien, er een vredesverbond wordt gesloten, in het midden van het volk zal regeren. En dan zegt de Heere God erbij, ik de Heere heb gesproken. En wat is dat dan? Dat als God spreekt, dan moet je eeuwen wachten. Er zal een moment komen waarop dat in vervulling zal gaan. God staat garant voor zijn boodschap en als dat niet zo is, dan is de Bijbel gewoon niet waar. En weet je, als je dit dus leest, hè, dat de Heer zegt, ik zal over hen één herder doen opstaan. Dat te maken, moeten we teruglezen, met allerlei soorten leiders. Het lijkt een beetje nu ook wat we zien in het moderne Israël, dat die leiders onder elkaar in Israël, ja, enorm verdeeld zijn. Zegt de Heere God hier, ik zal overheen hen één herder doen opstaan. En weet wat dan het mooie is? Dat de komst van die engelen naar de herders toe, dus niet zomaar toevallig is, maar je zou kunnen zeggen dat die engelen gaan naar de toekomstige collega die de Heere Jezus is. Er ligt een enorm verband tussen die ene herder en de herders die als eerste krijgen te horen, u is heden de zaligmaker geboren. Nou, vaak hebben we gehoord natuurlijk dat die herders zo'n beetje het uitschot van de samenleving waren, schorrimorri. Maar we weten uit die Joodse geschriften, misschien hebt u dat wel eens gehoord en vertel ik niets nieuws, dat het hier waarschijnlijk niet om dat soort herders ging. Die waren er wel, dat waren de nomadische herders. Hè, die met hun koeien door het land reisden en als ze geen eten hadden moesten stelen. Maar hier gaat het om de herders in het veld Efrata. En Efrata was een keurings- en een scheidingsstation voor de tempel. De schapen die daar binnenkwamen, werden allemaal gekeurd voor het offer, voor de offers in de tempel. En in de tijd van de Heer Jezus was er een wet dat in een straal van 10 kilometer naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen er geen enkel schaap mocht zijn wat ook maar enig gebrek had. Dat was verboden. Waarom? Omdat men de wet van God zo strikt nam dat men niet wilde dat er ook maar één mank schaap werd geofferd. Het is dus een bijzondere boodschap aan die herders. En dan zegt de Heere God, ik zal over hen, dat staat er als eerste, ik denk dat wij als eerste zouden zeggen, ik zal je een vorst sturen. Nee, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Nou, we weten dat er heel veel tekortkomingen met David waren, maar het was toch een man naar Gods hart. En dat zijn regering welvaart had gebracht en ook uitbreiding van het koninkrijk. Als we dus hebben over vrede op aarde, dan draait het om die ene herder. Van wie gezegd wordt ook in vers 24, dat hij een vorst in hun midden zal zijn. Een vorst in het midden van het Joodse volk. Vrede in verband met de nieuwe herder koning, zo kun je hem noemen. En dan vrede door een nieuw verbond. Kijk maar even mee in vers 25. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Vrede door een nieuw verbond. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En weet u, in de tijd van de Heer Jezus klopte dat dus niet in het denken. Want ze wisten dat als de Messias komt, dan zal de Messias regeren in ons midden en zullen we niet bezet zijn door de Romeinen. Vrede dus in een toestand van harmonie, een toestand van orde, een vrede waarbij het gaat om een warme vrede, vriendschap onder elkaar, maar ook een vrede die ervoor zorgt dat de hele natie niet in oorlog is met God zelf. En dat is het verdrietige geweest van de levensgang van het Joodse volk. De natie is geweest dat in oorlog is met de Heere God zelf. Omdat het ontbreekt aan de gehoorzaamheid aan zijn woord en de Messias. Nou, wij weten achteraf, maar dat wisten die herders niet. We kijken ernaar vanuit het perspectief van de herders. Die hoorden vrede op aarde in de mensen welbehagen. Wij weten dat er eerst een ander werk moest gebeuren. En wat is een geweldige rijkdom, broeders en zusters, dat ons ten deel mag vallen. En wat is dat? Dat we reeds mogen proeven in onze harten en als het goed is ook in de gemeente en vooral bij het avondmaal, wat het betekent om deel te zijn van het verbond van vrede. Dat de Heere Jezus gesloten, dat de Heere God gesloten heeft in het bloed van zijn Zoon. Dat is zo fantastisch mooi. En dat we daardoor, door dat verbond van vrede, wat reeds op het kruis van Golgotha is behaald, in werking is gezet, als uitwerking heeft in ons leven, dat we ons door geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardig mogen weten. En dat is de kern. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben in het geloof voor de Heer Jezus, daar komen we altijd weer op terug. Dat er niets in ons leven is op grond waarvan wij ons kunnen rechtvaardigen. Weet je wat de mooiste plaats is? om de heel bekend in het geloof. Weet je wat de mooiste plaats is voor ons allemaal? Aan de voet van het kruis van Golgotha. Daar horen wij thuis. Er is geen andere plaats dan daar alleen. Verbond van vrede. Geweldig mooi. Ik lees het nog een keer. Kijk even met me mee. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten, maar het staat geschreven voor het volk Israël in eerste instantie. En de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. En dan, als dat verbond van vrede gesloten zal zijn, je zou kunnen zeggen, als het Joodse volk ziet wie de Messias is, en laten we bidden en hopen dat dat niet al te lang meer zal duren, dan kan het niets anders zijn dan dat de Heere God zijn zegen over dat land uitstort. En wat zal dat dan zijn? Vrede in de zin van een tijdperk van welvaart. Niet alleen maar het ontbreken van een oorlog, maar het is veel meer. Kijk even mee in vers 26. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel, de berg Sion, een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Ziet u het staan? En regens van zegen zullen er zijn. Nou, in deze tijd, hier in Nederland, merken we dat als er heel veel regen valt, er ook wel problemen zijn. Maar hier, kijk eens even mee, want daar gaat het om. Het gaat niet alleen om die regen, de overvloed van regen, maar er zal regen op zijn tijd komen. En dat is belangrijk. Als het gaat om zaaien in oosten. Ik ben opgegroeid in een boerendorp. Ik wist, mijn ouders spraken erover. Er waren geen boeren, maar die leefden met de boeren mee. Die spraken over het weer, die spraken over de regens, die spraken over de droogte als er sprake van was. Want de regens moesten komen als er gezaaid was. En ik denk dat dat een probleem was dit jaar, we zullen het even naar ons eigen land toe halen, dat toen men gezaaid had, er te weinig regen viel. Dus onder andere de aardappelen geen wortels schoten. En dus niet begonnen te groeien. Vandaar ook, als u het nieuws gevolgd hebt, dat de regering toestemming gaf om de aardappelen 14 dagen later te oosten. Ziet u wat hier staat? Regen op zijn tijd. Dat is belangrijk. En de Heere God zegt, als het vrederijker zal zijn, als de herder, de Messias, in je midden zal wonen, dan zal er regen op zijn tijd zijn. Zijn eerste kenmerk. Stromen van zegen, stromen van regen. En kijk eens wat er dan uit voortvloeit. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Dus ook in Israël geen voedselbanken meer, om zomaar te zeggen. Weet je, als je dit leest, dan denk je, oh, dat is een belangrijk thema geweest in de afgelopen verkiezingen zelfs. In een van de rijkste landen van de wereld die we zijn. Wat was een van de thema's? Migratie. Ander thema was bestaanszekerheid. Daar gaat het hier om. Als er geen oosten zijn, of als de droogtes vallen, te lange droogtes, de regen niet meer regelmatig valt, lieve mensen, dan is een samenleving heel snel ontregeld. De Heere God zegt, ik zal regen geven op zijn tijd. En vers 27, kijk nog eens een keer mee. De boom op het veld zullen hun vrucht geven. En het land zal zijn opbrengst geven. Mooi, hè? En dan heel iets bijzonders. Als u dus herziene statenvertaling hebt, dan staat er in vers 29. Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. En u ziet dat er in de herziene statenvertaling de plant met een hoofdletter staat. Dat heeft men waarschijnlijk gedaan om te duiden dat het hier om de Messias zou gaan. Maar het is goed om te weten dat in het Hebreeuws er helemaal geen hoofdletters bestaan. In het Hebreeuws bestaan er geen hoofdletters. En ik heb me ook afgevraagd waarom hier dan een hoofdletter. En ik heb onderzoek gedaan in de Joodse geschriften. Een van de belangrijkste Joodse geschriften. Of men in deze tekst een messiaanse tekst ziet. En ik heb dat niet kunnen vinden. En dat klopt ook niet zozeer in het verband. Want kijk maar even mee. Want daar staat, ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land. Ziet u staan? Honger in het land. Dus men denkt, andere commentaren denken, dat dit te maken heeft met een bijzonder product, wat honger uit het land zal wegnemen. Weet je waar die eigen versen 26, 27, 28, 29 eigenlijk over gaan? Over heel veel economisch succes en heel veel welvaart. Waar de landbouw de basis van vormt. Vrede. Vrede in verband met een tijdperk van welvaart. Weet u, het mag vreemd klinken, maar toen de Heer Jezus zijn discipelen leerde bidden, en ik bid zelf bijna elke dag dat gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, zei hij niet, mijn koninkrijk is al gekomen, maar uw koninkrijk komen. Dus hij zei in andere woorden, je bidt voor een koninkrijk dat nog komen moet. En om welk koninkrijk ging het? In de Joodse gedachte, ook in de gedachte van de Heer Jezus, onder andere Ezechiël 34. Eén herder die een vredesverbond zal sluiten en als gevolg daarvan een periode voor Israël van grote welvaart zal zijn. En kijk eens hoe actueel dat eigenlijk is. Dat is het tweede punt van die tijdperk van welvaart. Kijk eens even mee in vers 28. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken. En de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Nou, we weten dat het Joodse volk teruggekeerd is naar het land. Er ook een groot gedeelte is wat nog niet is teruggekeerd, ook niet wil. Waarschijnlijk, men verwacht, stond in de Jerusalem Post, dat er een grotere terugkeer zal zijn naar aanleiding van het antisemitisme hier in het Westen onderhand. Maar we zien dat vanaf 1948 het Joodse volk niet onbezorgd in hun eigen land heeft kunnen wonen. Hè? En weet wat het mooie is van wonen, waar heeft dat mee te maken? Met het jezelf veilig kunnen voelen. En wat zien we hier? Dat kunnen ze niet. Maar er staat geschreven, ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken. En de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen. Dus geen elke Jood die vanaf 1948 onbezorgd in Israël heeft kunnen wonen. Dus dat is nog niet in vervulling gegaan. En kijk ook even mee in vers 25. Want daar staat, ze zullen onbezorgd, 25 vers B, ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Waar hebben de aanslagen plaatsgevonden? In de woestijn, tegen Gaza aan. Hebben zij sinds 1948 daar onbezorgd kunnen wonen? Nee, ik denk het niet, want in Israël gaat het om een gewapende vrede in het land zelf. Nou, er zijn nog twee punten. Kijkt u even kort mee. Wat zal er nog meer zijn? Een kenmerk van dat vrederijk dat tot stand komt door het verbond van vrede. Vers 29, we hebben daar al een keer overheen gelezen, maar er staat, de smaad van de heidenvolken, 29b, zullen ze niet langer dragen. Ze zullen geen lachertje meer van de heidenen zijn. Wat zal dat geweldig zijn. Weet je, waar het dan hier om gaat, en daar heeft het al die eeuwen aan ontbroken, en dat is een van onze zorgen als leiders in een land, als je een politieke leider bent, gaat het niet alleen maar om voedsel, maar dan verlang je vooral dat jouw inwoners hun waardigheid kunnen behouden. Het is een van de fundamentele zaken, zelfs als het gaat om politiek. En dat is wat de Heere God hier belooft. Hij zegt, jullie zullen niet langer meer de smaad van de heidenen dragen. Dus als het gaat over die vrede op aarde, dan verstonden die herders daar ook vers 29 onder en had het te maken met waardigheid. En wat is waardigheid? Dat is als je eerbied verdient. Dat is mooi, hè? Vaak denken we alleen dat de Heere God dat nodig heeft, maar weet u, als we op een liefdevolle manier met elkaar omgaan, dan proef je iets van eerbied. En soms moeten we dat bevechten, omdat we dat niet krijgen of ontvangen. Vaak doet zich dat voor in de erkenning, dat de ander jou erkent wie jij bent in je eigen identiteit. Vrede op aarde. Vrede op aarde, stromen van zegen. Vrede op aarde, als het dus gaat om een vruchtbaar land. Vrede op aarde, als het gaat om persoonlijke veiligheid. Vrede op aarde, als het gaat om waardigheid. En wat is dan het mooiste? Kijk met me mee in vers 24 en vers 25. Ik zal u uit de heidenvolken halen, dat is bezig te gebeuren, en u uit alle landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Het is een keer in vervulling gegaan toen ze terugkeerden naar de ballingschap, maar de ballingschap heeft geen verandering van hart gebracht. Men viel weer in dezelfde zonde. Maar er zal een periode komen als het koninkrijk van de Heer Jezus vorm gaat krijgen, dat ook voor het Joodse volk er een intieme omgang en vriendschap met de Heere God zal zijn. En wat zal dat geweldig zijn. Want in eerste instantie is die herder, die is voor hen gestorven. Maar het was allemaal niet onvoorzien, want er staat in Maleachi geschreven, een belangrijke profetie, die je zou kunnen zeggen al overvloedig in vervulling is gegaan. Er staat geschreven dat de naam van de Heere God groot zal zijn onder de heidenen. En die profetie is in vervulling gegaan. De naam van de Heere God wordt onder de heidenen meer genoemd dan bij het Joodse volk. Mooi, hè? Zending. Wat hebben we gezien? We zijn begonnen met de engelen. We hebben gesproken over het komende vrederijk vanuit profetisch perspectief. Laten we het persoonlijk maken. Misschien zijn we hier naartoe gekomen. Als we het over vrede hebben. Dan kijken we terug op het afgelopen jaar. En naar het komende jaar. En ondanks dat we de Heer Jezus volgen, zijn er elementen in ons leven waar we geen vrede over hebben. En mee worstelen. En rond blijven draaien. Toen niet die vrede hebben die alle verstand te boven gaat. Waar Paulus over spreekt. Ik stel voor dat we een moment van stilte hebben en voor het aangezicht van de Heere God staan. En voor onszelf, als dat zo is, dat uitspreken naar de Heere God toe. En tegen de Heere God zeg, u weet dat ik ten diepste daar geen vrede mee heb. Wat het dan ook voor u is. En legt u dat aan de Heere God voor. En vraag of u vrede mag hebben die alle verstand te boven gaat. Daarna zal ik afsluiten met een dankgebed. Heere God, wil u danken voor uw woord. We ook vanavond weer mogen zien hoe bijzonder het is, maar ook uw wijze van handelen. Dat u naar de herders toe gaat met uw engelen. En dat zij als eerste, omwille van die ene herder, uw knecht David, de vredevorst, Jezus Christus, u aan hen verkondigt dat uw woord in vervulling gaat en zal gaan en een nadere vervulling, er een nadere vervulling zal zijn. Is dat geweldig mooi. Heere God, als we dit lezen, dan zegt u, het is bijna het ondenkbare. Maar we knielen, zoals de herders het niet konden bevatten en veel mensen in de tijd van Jezus' eerste komst ook niet. Zo zijn er ook dingen die wij niet kunnen bevatten, maar we knielen voor u en voor uw woord. We buigen ons daarvoor en we zeggen tegen u, Heer, ik geloof. U hebt gesproken, u zult uw woord in vervulling doen gaan. Wilt u verder bij ons zijn, deze kerstdagen, afsluiting van het oude jaar. Wilt ons leiden, wilt vervul ons met uw Heilige Geest. En geef dat we in alle omstandigheden mogen zien op de Heer Jezus Christus en dat we uw vrede in onze harten mogen hebben. De vrede die alle verstand te boven gaat. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen en we doen dat staande, lied 757. Ik stel voor de eerste vier versen voor de zegenbede en het laatste vers na de zegenbede. Laten we dat uit volle borst doen. Ik zei 557, hè? Ja. Vader van onze Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van de Heere God en de gemeenschap en de vervulling met de Heilige Geest, zij met u allen. En ieder zegt, amen.